Goedenavond, gemeente. Namens Kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de zomerzendingscollecte, bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen, voor de heer Dirk van Inge, SD Frankstraat 12 in Wolfezen, voor mevrouw Timmer, Ambachtstraat 26 in ziekenhuis Rivierenland in Tiel, voor mevrouw Van den Berg, Blanke, burgemeester Houtkoopelaan 20 in ziekenhuis in Sint-Antonius ziekenhuis te Nieuwegein, voor mevrouw Van der Hatert, Batenburg, wethouder Staalplein 32, die uit het ziekenhuis voor revalidatie is opgenomen in een topkamer in Elim, en voor mevrouw Neleman, die vanochtend tijdens het verlaten van de kerk niet lekker werd en is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis Rivierenland te Tiel. Mevrouw Eef de Haas, Muskestand 4, die is weer thuis. Op donderdag 18 augustus overleed op de leeftijd van bijna 84 jaar Bartje van Doren Hommerson, echtgenote van Pieter van Doren. Zij verbleef in Vrijthof in Tiel. De afscheiddienst zal morgenmiddag om 1:30 in verenigingsgebouw De Kandelaar in IJzendoren worden gehouden, waarna omstreeks 2:30 de begrafenis zal plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Oude Steeg in IJzendoren. Na afloop daarvan is er vanaf 3:30 tot 4:00 gelegenheid tot condoleren in De Kandelaar. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 96, vers 5. Geeft eer aan het eeuwig opperwezen, zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. Ik noemde u het 5e vers van Psalm 96. De Kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 105 en daarvan de versen 2 en 3. Juicht elk om strijd met blijde galmen, vraagt naar de Heer en zijne sterkte. Psalm 105, vers 2 en vers 3. Van Psalm 66 zingen we de versen 8 en 10 na de geloofsbelijdenis. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. En ook het tiende, God zij altoos op het hoogst geprezen. De versen 8 en 10 van Psalm 66. Samen met Gods wereldwijde kerk doen wij ook vanavond weer belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden wij nu om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, dank u wel dat u het bent die genadig is. En dat betekent dat u geeft om niet. U schenkt weg. U houdt niet voor uzelf. Dat hebt u op en top getoond in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We danken u daarvoor. Daarom alleen kunnen we christelijke gemeente zijn. Genoemd naar de Heere Jezus Christus. Genoemd naar hem die zichzelf heeft opgeofferd aan het kruishout van Golgotha. En we bidden van u. Geef dat we dat gegeven, geschonken door u, ook uitdragen. Dat we nergens anders bij kunnen bestaan dan alleen bij hem die leeft en regeert in alle eeuwigheid. Heren, we danken u dat we samen mogen komen in de kerk of thuis bij de kerkradio om mee te luisteren met deze dienst. En we bidden u, wil en daar en hier ons uw zegen bereiden. Wil ons uw zegen schenken en daarmee bedoelen we dat we het merken dat u er zelf bent en ook overkomt. Om ons te helpen uw woord te begrijpen, uw woord ook te doen. En geef dat we het leren steeds weer opnieuw om uw woord handen en voeten te geven, ook naar onze naasten toe. Zegen ons in ons samen zijn rondom het leerboekje van de kerk vanavond. Help ons om het 8e gebod te doorgronden. Dat we niet mogen stelen. En tegelijkertijd ook dat we daar niet zomaar klaar mee zijn. En we bidden van u, maak ons dat duidelijk aan de hand van uw woord. En laat en jong en oud zich aangesproken mogen weten. Heere God, we bidden van u, zegen ook allen die niet konden komen, omdat ze moesten oppassen op de kleine kinderen thuis. Wees ook met allen die niet wilden komen. Geef ook hen toch te verstaan dat uw woord een woord is, net zo goed voor hen, en dat ook hen wil bereiken. Geef, Heere, dat we zo gemeente zijn rondom die open Bijbel. Het wordt ons gegeven, geschonken om niet. Het is uw trouw, het is uw liefde, uw zorg die u aan ons besteedt, elke keer weer opnieuw. Het maakt ons ootmoedig en klein en het maakt ons ook verwachtingsvol, want het doet ons zien op u, de God van ons leven. Zegen ons zo in alle opzichten, want zonder uw zegen kunnen we niet. Hoor ons onverdiend, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar twee gedeelten lezen uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament, uit het laatste boek van Mozes, Deuteronomium, het 15e hoofdstuk, de verzen 7 tot en met 18. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, Handelingen 5, de verzen 1 tot en met 11. Handelingen 5, de eerste 11 verzen. Maar nu eerst uit het Oude Testament, Deuteronomium 15, de verzen 7 tot en met 18. Straks dan lezen we zondag 42 uit de catechismus. Deuteronomium 15 vanaf vers 7. Als er onder u een arme zal zijn, iemand uit uw broeders, binnen een van uw poorten, in uw land dat de Heere uw God u geven zal, dan mag u uw hart niet verstokken of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Integendeel, u moet uw hand wijd voor hem open doen en hem overvloedig lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt. Wees op uw hoede dat niet de verderfelijke gedachte in uw hart opkomt dat het 7e jaar, het jaar van de kwijtschelding, naderbij komt, waardoor u uw broeder die arm is niets gunt en hem niets geeft en hij over u tot de Heere roept en er zonde in u is. U moet hem overvloedig geven en laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem geeft, want vanwege deze zaak zal de Heere uw God u zegenen in al uw werk en in alles wat u ter hand neemt. Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u, u moet uw hand wijd open doen voor uw broeder, de onderdrukte en de arme in uw land. Als uw broeder, een Hebreeuwse man of Hebreeuwse vrouw, aan u verkocht is, dan zal hij u 6 jaar dienen, maar in het 7e jaar moet u hem vrij van u laten weggaan. En als u hem vrij van u laat weggaan, mag u hem niet met lege handen laten gaan. U moet hem overvloedig geven van uw kleinvee, uw dorsvloer en uw perskuip, want van dat waarmee de Heere uw God u gezegend heeft, moet u hem geven. En u moet bedenken dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u verlost heeft. Daarom gebied ik u heden deze zaak. Maar het moet zo zijn, als hij tegen u zegt, ik wil niet bij u weggaan, omdat hij u en uw gezin lief heeft, omdat hij het goed bij u heeft, dat u een priem neemt en die door zijn oor en in de deur steekt. Dan zal hij voor altijd uw slaaf zijn. Ook bij uw slavin moet u zo doen. Laat het niet moeilijk zijn in uw ogen als u hem vrij van u laat weggaan, want hij heeft u 6 jaar dubbel zoveel opgeleverd als een dagloner. Dan zal de Heere uw God u zegenen in alles wat u doet. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe Testament Handelingen 5, de versen 1 tot en met 11. De geschiedenis van Ananias en Safira. En in Handelingen 5, daar schrijft ons de evangelist Lucas. En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen de mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En ze viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen ze haar dood aan. En ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Tot zover onze schriftlezingen. Wij overdenken vanavond met elkaar zondag 42 uit de Heidelbergse Catechismus. De vragen 110 en 111. Daar wordt ons gevraagd, wat verbiedt God in het 8e gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij ons eens naaste goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn van het recht, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door enig middel van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik het nut van mijn naaste waar ik kan en mag bevorderen. Met hem al zo handel als ik wil dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik getrouw arbeid, opdat ik de nooddruftige mag helpen. Tot zover zondag 42 uit de Catechismus. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen, en wel uit Psalm 119, de versen 1, 2 en 3. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, och schonk gij mij de hulp van uw geest. 1, 2 en 3 van Psalm 119. gemeente des Heren, u zult niet stelen. Dat staat er zo simpel, zo eenvoudig. Ieder het zijne. Zo zijn we opgevoed. En wat schrik je dan ineens van de beelden die ons bereikten in de afgelopen weken vanuit Engeland, met brandstichting en plundering, stelen. En die student die op de been geholpen wordt en ter plekke bestolen wordt, niet te filmen, en toch werd het gefilmd. Nou is iedereen van ons uit op bezitsvorming. Hè? Hoe ging dat toen je klein was als baby, nadat je eerst papa en mama had leren zeggen, of in de omgekeerde volgorde, eerst mama en dan papa. Daarna begon het al gauw met hebben. Hebben. Meer. Nog meer en nooit genoeg. Ja, en we weten wat de Heer Jezus zei. Wat hebben we eraan al? Zouden we heel de wereld winnen en schade lijden aan onze ziel? Daarom moet eerst het koninkrijk van God gezocht worden en zijn gerechtigheid. En al het andere wordt je toegeworpen. En ik maar denken, dat is gauw gezegd en dan ben je gauw klaar. Toch moeten we bij dit achtste gebod ook niet vergeten dat het gezegd is en geschreven staat onder die aanhef van de wet, waar de Heere God zegt, ik ben de Heere, uw God, ik heb jullie uit Egypte, uit de slavernij gevoerd. En wil ik er dan wel aan denken dat al ons eigendom, zoals we dat zo beschouwen en bezitten, in feite Gods eigendom is. Wat ons behoort, dat behoort Hem. Dat in feite wij geen heer en meester zijn, maar alleen rentmeester. Ik ben de Heere, staat er boven de geboden genoemd. Maar daarbij kun je ook nog een keer zeggen, staat dat achtste gebod, u zult niet stelen, opgetekend op de, wat we noemen, tweede tafel van de wet, waarin het met nadruk gaat over de liefde tot de naaste. Je zou dus kunnen zeggen dat wie steelt, die benadeelt zijn naaste. Wat zegt nou de catechismus? Wat verbiedt God nu in dat achtste gebod? Nou, het stelen en het roven dat door de overheid gestraft wordt. En dan denken we aan die grote verhalen die de krant halen. Een overval die gepleegd wordt op klaarlichte dag of 's avonds als het donker is. Een diefstal, inbraak, roof met of zonder geweldpleging. Dat is allemaal keurig netjes geregeld bij de wet en daar staat een aantal weken tot een aantal jaar gevangenisstraf op. En je zou kunnen zeggen wat dat betreft, u zult niet stelen, kunnen de kerk en de staat elkaar de hand geven. Maar, zeg nou zelf, het stelen en het roven dat de overheid bestraft, dat is eigenlijk helemaal niet interessant voor ons, net de mensen. Dat doen wij niet, tenminste niet waar iedereen bij is. Wij spreken er toch eerder met afschuw over die bejaarde man die bestolen wordt, 75 euro buit. Wij spreken er afschuw over dat meisje dat al tijdenlang vlak voor de kassa had staan te dubben, zal ik een rol pepermunt of zal ik een rol drop nemen? En wat het geworden is, weet ik niet. Ze glipte achter me langs en de man voor me die aan het afrekenen was, zei tegen de kassière, zal ik dan ook maar voor haar betalen en wegwassen. En dergelijke praktijken die nemen hand over hand toe. Dat straft de overheid niet. En om nog dichter bij huis te komen onder kerkmensen. Ik hoorde onlangs een collega dat zeggen dat de collectebus op de catechisatie ook steeds minder inhoud kreeg. Ja, zeiden ze dan, we hebben niks meegekregen van thuis. Terwijl je ziet dat hun zakken uitpuilen van snoep en lekkers, waar ze eerst even voor naar de winkel waren geweest. Maar dat was natuurlijk ander geld. U zult niet stelen. Merken we dat de catechismus, de opstellers daarvan, in dat eerste antwoord 110 vrij snel en vrij vlotjes over de meest voor de hand liggende dingen heen lopen. Maar toch willen ze ons erop opmerkzaam maken dat dat gebod, u zult niet stelen, ruimer is, wijdser is, breder is dan wat ons op de voorpagina van de krant bereikt. Er wordt blijkbaar meer gestolen dan dat er gestraft wordt door de overheid. He, die dingen waar de overheid geen zicht op heeft, geen tijd voor heeft, geen grip op heeft. En dan wordt daar gesproken over de schijn van het recht. Zo te zien is er niks aan de hand. En toch gebeurt er onrecht. Toch wordt er gemeten met een verkeerde maat, met een afgesleten gewicht. En dan kun je zeggen, ja, als er hier nog over een L wordt gesproken, dan merk je dat dat antwoord stamt uit de 16e eeuw. Want tegenwoordig dan worden alle maten en gewichten toch regelmatig geëikt, gecontroleerd. Vierrespect is daar doende mee. Vroeger werd dat de dienst voor het eikwezen genoemd. Benzinepompen, weegschalen, gecontroleerd. Geven ze echt die kilo, geven ze echt die liter aan de klant? Want we willen waar voor ons geld. En we willen niet zo stiekemweg iets minder voor ons geld bedrogen worden. We willen niet bestolen worden. Nou, vinden we dat stelen vaak een groot woord? Dat doen we niet. Daar doen wij niet aan mee. Maar komt het dan misschien een stuk dichterbij als ik een ander woord gebruik, wat ook door de catechismus wordt bedoeld, gierigheid. Misbruik van gaven. Verkwisting. Ik zei net aan het begin, ieder mens is uit van jongs af aan op bezitvorming. Maar als we daarbij nou eens het woord schrapen gebruiken. Bijeen schrapen. Wat is uw enige troost? Nou, voor heel veel mensen is dat toch wel hun bankrekening. En hoe gemakkelijk ben je niet bezeten van je bezit? Dat is heel opmerkelijk, de spreukendichter in hoofdstuk 30, die zegt, die vraagt, geef me geen armoede of rijkdom, maar voorzie mij van mijn toegewezen deel aan brood. Anders dan zou ik verzadigd u verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of anders zou ik arm geworden stelen en de naam van mijn God aantasten. Gaat het daar niet om? In al mijn hebben en houden, in heel mijn leven, hoe ga ik ermee om en hoe sta ik ermee voor God, voor Gods aangezicht? En kan ik ermee voor Hem bestaan en voor de dag komen? Als er woorden gebruikt worden als gierigheid en egoïsme, dan zet dat mijzelf en mijn bezit in het middelpunt, zonder een plaats voor de gever met een hoofdletter. En geldzucht, dat wordt niet voor niets genoemd de wortel van alle kwaad. Geld maakt niet gelukkig. Dat zeggen we zo vaak en dan zeggen we er ook nog iets achteraan. Maar vraag het je eens af. Hoe vast zit ik aan mijn bezit? En hoe doe ik mijn best naar nog meer? Hoe ben ik bezet of bezeten? U zult niet stelen. Weet u, dat heeft niet altijd met geld te maken. Je kunt ook roofbouw plegen. Iets, iemand uitbuiten. Te veel vragen van je vrouw, van je man, van je vriendin, van je kinderen, van je ouders. Kijken we er eigenlijk nog wel van op wanneer een of andere sportheld is betrapt op het gebruik van doping, stimulerende middelen? Want in feite dan besteel je je lichaam en je besteelt je sport in feite. En je doet je beter voor naar je collega's sporters dan dat je in feite bent. We halen eruit wat erin zit en graag nog meer dan dat ten koste van. En verkwisting wordt ook genoemd. Verkwisting, dat is verspilling. Waarbij we eigenlijk het geld beter hadden kunnen gebruiken dan waarvoor we het hadden aangewend. In onze dagen kom je tegen, en dat is gewoon een stuk gewenning, het gebeurt. En toch is het goed om daarbij stilgezet te worden. In onze dagen gebeurt het dat mensen onderuitgezakt bij een pilsje en een grote zak chips gaan zitten kijken naar een documentaire over hongerend Afrika. En verder geen hand uit de zak steken. En vraag het je eens af, hoe kan ik thuis zeuren en jengelen over mijn mobiel, terwijl ik een ander ondertussen laat verhongeren? En ik moet nog meer zakgeld. En ik... Geldgierigheid, verkwisting, misbruik. Hoe zit het ook alweer? Bezeten of bezit? Als je dit nou zo hoort opzommen, dan denk je bij jezelf van, ja, maar mag ik dan helemaal niks meer hebben? Nou, wacht even, niet gelijk in die andere hoek duiken. Wat gebiedt God? Want misschien hebben we tot op heden ons nog heerlijk onder dit gebod uit weten te wurmen. Wie niet steelt en zich keurig aan dit gebod houdt, u zult niet. Maar het wordt ook nog positief ingevuld. Er wordt me iets geboden in dat ik niet mag stelen. Daarin ligt ook opgesloten dat ik mijn naaste lief mag hebben zoals mezelf. En dan wordt er bijna dat Nederlandse gezegde aangehaald, wat u niet wilt dat u geschiet, doe dat ook niet aan een ander. Nee, dan ben je niet klaar, het wordt omgedraaid, wat u wilt dat u zou geschieden, doe dat ook aan een ander. Hoe kan ik het nut, het voordeel, de blijdschap van mijn naaste, hoe kan ik die bevorderen, vermeerderen, vergroten? Dat is niet zo moeilijk voor ons. Want wie is onze naaste? Hij wel en die absoluut niet. En jij wel en jij niet. Onze naaste hebben wij zomaar voor het kiezen. Terwijl in de Bijbel gedoeld wordt, als het woord naaste wordt gebruikt, mijn naaste, ongeacht wie er ook maar op mijn pad komt. Zijn, haar nut heb ik te bevorderen. Niet de ander te minachten of in de min te zetten, maar juist bij te staan. Oog te hebben voor zijn of haar nut, geluk, welzijn, mijn naaste. Neem dat maar zo ruim mogelijk. He, dat we daar niet op gaan zitten beknibbelen. Dat we daar niet op gaan zitten stelen stiekem weg. dat we dan die of gene maar links of rechts zouden laten liggen. En niet helpen, niet dienen, niet van dienst zijn. Want dan onthoud je hem of haar iets. En daar legt de catechismus toch de vinger bij. Iemand iets onthouden, iemand tekort doen, is iemand bestelen in feite. Even een voorbeeld, gegeven door de Heer Jezus Christus. Hij spreekt ergens aan het eind van Matthäus over een beker koud water. Dat is alles. Kost je niks. Maar wat kun je een ander ermee van dienst zijn, tot nut zijn, tot hulp, tot voordeel. En allerlei andere voorbeelden, die liggen ook voor het oprapen. Alleen dan moet je wel bukken. En dan zit het er niet in het grote, in het getal, in het kolossale, in het kijk mij nou eens. Maar in het praktische. Heel eenvoudig voorbeeld. Iemand in de woestijn die is schatrijk met een fles water. En zou ik hem of haar komen verblijden met een prachtige Ferrari? Ja, daar heeft hij niks aan. Het nut van de naaste bevorderen. Inspringen op zijn of haar nood. Hem of haar niets onthouden. Maar, staat wel bijgeschreven, het moet wel kunnen, het moet ook mogen. Dat zijn twee woorden die de opstellers van de catechismus hebben gebruikt daarbij. Die wij soms ook weer heel slinks weten te gebruiken naar onszelf toe. En waar we ons heerlijk achter proberen te verschuilen soms. Hè, achter onze onkunde, want ja, het kon niet. Of achter onze onmogelijkheden, ja, we mochten het niet, het mag niet. Kijk, als je het nut van de naaste probeert te bevorderen, terwijl dat helemaal niet tot zijn nut is, tot zijn voordeel is, dan doe je er geen goed aan. Je kunt met een ruim hart een gigantisch grote fruitbak meenemen naar het ziekenhuis. Goed bedoeld hoor. Terwijl de patiënt net aan de maag geopereerd is. En je wist dat hij dat niet mocht hebben. Nou, dan was misschien meer een bosje bloemen op zijn plaats geweest of een goed boek. Het nut van je naaste bevorderen vraagt ook even nadenken. Waarmee zou hij, zou zij geholpen zijn? En we gaan hem niet zitten plagen. Letten we erop wat een roeping we dan hebben, waartoe we geroepen zijn. En tegelijkertijd zeg ik erbij, begin maar heel klein. In je eigen kringetje, in je eigen omgeving, in je eigen straat, in je eigen buurt, om die ander te dienen, tot nut te zijn. En zo ook niet zelf met de borst vooruit te gaan lopen, maar in dankbaarheid aan God, hem grootmakend dat je mag doorgeven. De Heere als schepper van hemel en aarde, die vraagt van ons, die eist eigenlijk van ons, dat we zo elkaar tot een hand en een voet zijn, waar dat mogelijk, waar dat wenselijk is. En dat er eenheid is onderling, waarbij ik die ander behandel op de manier waarop ik zelf behandeld zou willen zijn. Kijk eens naar God zelf. Heeft Hij niet al zo lief de wereld gehad? Heeft Hij niet eerst lief gehad? En heeft Hij niet al zijn rijkdom aan deze wereld geschonken? En wat ontvangt hij, wat ontvangt elk ander daarvan terug? Ik blijf dat altijd weer een treffende tekst vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, waar Paulus zegt in het tweede hoofdstuk: laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft om God even gelijk te zijn, Jezus die had zijn godheid niet gestolen, niet geroofd. En toch wilde hij berooid worden. Overal van afgezien. Overal afstand van gedaan. De mensen gelijk geworden. Afgedaald van de troon in de hemel. En dat is het heerlijke evangelie van Gods weggeven, van Gods genade. Gratis. Heerlijk aanbod van God. Nou zijn er wel gemeentes, er zijn sommige kerken en kringen waar wel eens nadrukkelijk wordt gewaarschuwd dat je ervoor op moet passen dat je toch vooral niet met een gestolen Jezus er vandoor moet gaan. Uitdrukking die niet in de Bijbel voorkomt, wordt juist niet te meer benadrukt, telkens weer opnieuw de genade van God. Hij geeft, hij heeft gegeven, al zo lief heeft hij de wereld gehad. Geschenk uit de hemel. Wij hoeven Jezus niet te stelen, we zouden niet eens kunnen. Hij is gegeven, opdat we tot eer van God en tot heil onze verlossing zouden geloven en beleven. En uitdragen, rijk in hem. En zo alles uit genade uitdelend. Nog een ander element van dat stelen, niet stelen, kan hem ook zitten in ons werk. Hoe vaak hoor je niet zeggen, soms als grap bedoeld, maar soms ook serieus, van ach, het is toch in de baas zijn tijd. Ik denk, als je onder het mom van die woorden dingen doet, in de baas zijn tijd, en dat mag je wat mij betreft ook nog wel eens een keer met een hoofdletter schrijven, in de baas zijn tijd, die ons alle tijd heeft gegeven, waar ben je dan mee bezig? Dan ben je voor jezelf bezig. En niet voor die ander en niet voor de ander. In bedekte termen zou je kunnen zeggen, wordt er dan op een nette manier ook niet gestolen? Getrouw arbeiden, dat wordt hier onderstreept in de catechismus. Je taak verstaan, niet de kantjes eraf lopen. Soms dan blijken mensen bepaalde vrijheden niet aan te kunnen. Je probeert er zo voordelig mogelijk van af te komen. Is dat mijn roeping? Is dat mijn taak? En dan moet u er ook eens op letten wat nou eigenlijk het doel is van die antwoorden die hier worden gegeven. Wij denken vaak van met dat schrapen van ons en naar ons toe halen. Ik moet zo ver mogelijk zien te komen. Of ik moet er in ieder geval voor zorgen dat mijn kinderen zo ver mogelijk in de maatschappij hun plekje en hun stekje bereiken. Ja, dat zijn onze doelstellingen soms. Dat is mooi. Dat is prachtig. Maar in feite leidt als eerste en tegelijkertijd als enige antwoord om mee te helpen aan de ellendige, de schrijnende nood die er is bij mensen. Om die in Gods naam uit de wereld te helpen. Hebt u goed meegelezen en meegeluisterd toen we Deuteronomium 15 lazen? Toen ging het over armoede. En hoe Israël daarmee had om te gaan. En dan gingen ze niet zitten vragen hoe die ander aan die armoede gekomen was. Een uiterst kwetsbare groep toen. En nu nog steeds. En het is dan ook heel nadrukkelijk dat er in de Bijbel wordt geschreven en gezegd dat de Heere God zich ontfermt over de weduwe en over de wees. Want op hen werd al zo gemakkelijk beknibbeld en zij zaten vaak in het verkeerde hoekje. En dan kunnen we nu zeggen van ja, de tijden zijn veranderd en de structuren zijn veranderd en de instellingen zijn veranderd en er zijn nog allerlei voorzieningen vandaag de dag, jawel. Maar dat ontslaat ons niet en nooit van onze christenplicht, van onze christelijke roeping, om er toch te zijn voor die ander, in het oog te houden. In diaconaat, in pastoraat, en dat niet over te laten aan de desbetreffende instanties van diaconie, of de ouderlingen, maar ieder één. Merkt u, ik kan niet zeggen, ik steel niet, dus klaar met dat achtste gebod. Steeds weer word ik getrokken tot die liefde waarmee God in Jezus Christus ons heeft lief gehad. En vanuit dat oogmerk heb ik een roeping, heb ik een taak uit dankbaarheid om dienstbaar te zijn naar die ander toe en daar niet op te beknibbelen. Ik wil toch zelf ook geholpen worden als de nood aan de man komt. Jezus Christus, Hij is ons gegeven, toevertrouwd. God heeft Hem ons niet achtergehouden. God heeft ons niet Hem ontstolen. Ach, acht je dan maar nooit te hoog of te groot voor dit geweldige offer van God naar ons toe. Acht je ook niet te laag of te ver weggedreven. En beroof jezelf ook niet langer door te leven met je rug naar de Heere Jezus Christus toe. Doe jezelf niet tekort en die ander nog minder. Maar laat je overstromen door zijn werk. En geef dat ook door. Wat hebben we in feite dat we niet hebben ontvangen? Daarom niet stelen, maar delen tot eer van God. En tot heil, tot zegen, tot voordeel van mijn naaste. En dat is elk ander in Jezus naam. Amen. Wij zingen uit de 10 geboden na de psalmen. Het 7e en het 9e vers. Ge zult niet doodslaan, noch u wreken. Breekt nooit de echt, steelt niemands goed. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. 7 en 9 van de 10 geboden. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, u danken we voor al uw goede gaven die u ons geeft, gegeven hebt, hebt toevertrouwd. Niet om daar op een egoïstische manier mee om te gaan, maar verantwoord. Antwoordgevend op dat wat u van ons vraagt, wat u ons gebiedt, wat u ons verbiedt. Antwoordgevend ook naar de ander toe. Heren, we moeten u eerlijk erkennen dat we vaak zo zelfgenoegzaam zijn en onze handen vol hebben aan onszelf en het liefst nog meer in handen hebben, waardoor de ander o zo gemakkelijk buiten beeld verdwijnt. Heren, dat is niet goed. Als u zo met ons zou zijn omgegaan, dan hadden we vanavond geen kerk gehad, net zo min als vanmorgen. Dan was er geen kerk geweest, dan had u uw zoon niet weggegeven op deze aarde. Dan was hij niet geofferd tot een offer voor onze zonde. Maar dan hadden we het zelf moeten uitzoeken en voor altijd in de schuld gestaan. Maar nu hebt u het gedaan, zo lief had u de wereld, opdat een ieder die gelooft niet sterft, maar leeft. Daarom gaf u toch uw zoon. Wat een gegeven van het hemelswegen. We danken u ervoor. Elke dag weer opnieuw. En dan kan onze dag ook zo verder zijn vervolg hebben. Levend van die overweldigende genade van u, is het toch niet moeilijk om door te geven, voor te leven, erop uit te zijn, ook het nut van de ander te bevorderen en u groot te maken. Niet omdat wij het zijn, maar omdat u het bent. Heren, tegelijkertijd bidden we u voor alle armoede die er nog is, die op het beeldscherm verschijnt en in grote advertenties in de kranten, maar ook de stille armoede die er zo kan zijn, soms zo heel dichtbij. Geef, Heere God, dat we elkaar niet uit het oog verliezen, maar met elkaar meeleven in de meest goede omstandigheden die maar denkbaar zijn. En we bidden van u, geef dat de nood die er zo is, wereldwijd, ver weg, ver bij ons bed vandaan, maar ook heel dichtbij, verholpen wordt op een goede manier, zodat mensen ook geholpen zijn. En we bidden u, o God, laat ook te midden van deze nood en alle tekortkomingen eruit gezien worden naar uw toekomst, waarin niemand gebrek zal hebben. Waarin u zult zijn alles en in allen. Heren, we bidden u voor een ieder die gestraft is, gestraft wordt, in de gevangenis zit vanwege misdaad, roven, stelen, overval, fraude. We kunnen ook stelen op een nette manier, dat het niet ontdekt wordt. Vergeef, o God. En wees een ieder onzer heel nabij. En leer ons wat het betekent om te ontvangen en door te geven. En ook genoegen te hebben en te nemen met wat u geschonken hebt. Wil met ons zijn, ook als we straks van hier gaan. Neem ons in uw hoede en wees ook het verdere van deze werkweek met ons. En zegen het werk van onze handen. We bidden u voor mevrouw Neleman, die vanmorgen nog in de kerkdienst aanwezig was en onwel werd en nu ter observatie in Tiel in het ziekenhuis is opgenomen. Geef ook haar te leven heel dicht bij u en van wat u gegeven hebt. En geef dat ze ook weer spoedig onder ons mag vertoeven. Wil met allen zijn die mankerende zijn, die ziek zijn. In de zorginstellingen, in de ziekenhuizen, maar ook thuis. Mensen die op uitslagen wachten of wachten op kuren, ernstig ziek zijn soms. Wil gij een God zijn die zich over ons ontfermt, die erbij is en die waakt over ons. En bij wie we altijd weer terecht mogen. Om te bidden om kracht en om uw nabijheid en om voort te kunnen. Laat zo ons oog gericht zijn op u, de God die niemand tekort doet, van wie we niets hoeven te stelen, maar die het al heeft geschonken. Open daarvoor onze ogen en ontsluit daarvoor onze harten. En wil ons horen, o God, uit genade alleen. Omwille van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in de vergeving van onze hebberigheid, gierigheid, hebzucht. Amen. Wij mogen onze liefdegaven weer geven in de dienst der offeranden. Zowel voor het buitenland, als voor de eigen gemeente, als voor de begraafplaats. De Heere zegene u en uw gaven daarbij. Daarna willen we zingen van Psalm 139, het eerste en het laatste vers. Niets is o Oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Doorgrond men kent mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. 1 en 14 van Psalm 139. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren en wees een zegen. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.